Nou, nogmaals, goedenavond. Jullie weten het thema, de wet en de belofte. Jullie weten ook dat ik vorige keer ben begonnen met te lezen uit Hebreeën 6. En dat ik dacht van, daar gaan we dan nu mee verder. Maar ja, al voorbereidend en denkend dacht ik van, misschien is het beter om nog even een stukje in te lassen voordat we inderdaad naar Hebreeën 6 en 7 toe gaan. Dus het blijft het thema de wet en de belofte. Namelijk de belofte. En we gaan daarbij kijken naar, of tenminste, we beginnen met Johannes 8. De reden tussen de Heer Jezus en de Farizeeën, schriftgeleerden. En dan maken we daarna ook een linkje naar, ja, hoe kan het bijna anders, naar Romeinen 4 toch weer. Ja, dus de wet, we hadden al een paar functies daarvan van gezien. Getuige van Christus. Hij maakt zonde bekend, dat kwam allebei uit Romeinen. En we zagen ook dat vanuit Galaten bijvoorbeeld, dat wet en de belofte nogal eens een keer tegenover elkaar staan. Of tegenover elkaar, of naast elkaar staan en met elkaar worden vergeleken. En de vorige keer zijn we het woord belofte vooral in Handelingen nagegaan. En dan zagen we dat die belofte altijd iets te maken heeft met opstanding. En dat is wel belangrijk om te onthouden. En als Paulus het dan heeft over de belofte van geest, Galaten 3, ja, dan heeft hij het over de Christusgeest. Ik heb vaker gezegd, dat is niet echt een Bijbels woord, maar dan begrijp je misschien een beetje wat ik bedoel. Christus die is geworden tot een levendmakende geest. Dat staat in 1 Korinthe 15. En hij beeld van zijn geest uit, waardoor we een nieuw leven in een nieuwe schepping krijgen. Ja, dat is leven uit die geest van de belofte. En dat heeft dus ook alles te maken met die belofte al vanaf Abraham. En dat gaan we vandaag nog een keer proberen te bekijken vanuit een ander licht. En dan hoop ik volgende keer te beginnen aan dat stukje Hebreeën 6 en 7. Met name Hebreeën 7, waarin het gaat over de hoge priester. In Johannes 8. Daar zien we de Heer in gesprek met de Farizeeën. En dan gaat het me met name om het gedeelte vanaf vers 30. Eigenlijk hoort dat stukje daarvoor er ook wel bij. Want het vindt allemaal op dezelfde plek plaats. Ja, Johannes 8, het eerste gedeelte, vers 1 tot 11. Dan zien we dat is Nee, dat zeg ik verkeerd. Het vindt allemaal in de tempel plaats. Ja, dus ook dat gedeelte wat we nu bespreken, dat vindt plaats in de buurt van de tempel. Dat kun je afleiden uit bijvoorbeeld Johannes 8, vers 20. En dan zien we dat de Heer die woorden sprak bij de schatkist. Ja, dat is in de tempel. En aan het einde van het gedeelte wat we gaan bespreken, in vers 59, dan zien we dat Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Ja, dus hij ging uit de tempel. Het vindt allemaal plek in de tempel. Dat is ook een plek waar de Heer en later ook zijn apostelen vaak stonden het onderwijs, het volk stond te onderwijzen. Een kernwoord in het gedeelte vanaf vers 30 tot vers 59 zou je kunnen zeggen dat is waarheid. Als je dat even heel vluchtig doorleest, dan zie je dat je dat heel vaak tegenkomt. Vers 32, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Vers 40, maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft. Vers 44, u staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Vers 45, omdat ik de waarheid spreek. Vers 46, en als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Ja, zo, het is dus een... waarheid is heel duidelijk een kernwoordje. Dan zie ik dat ik de verkeerde aantekening voor mijn neus heb. Ja. In dit gedeelte is Abraham ook weer de persoon waar het om gaat. Als we het ook over de belofte hebben, ja, dan hoort daar Abraham en zijn erfgenamen. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Die naam Abraham, die komt hier iedere keer in terug. En dat zien we ook hier in dit gedeelte. Nou, laten we al lezend kijken wat er in dit gedeelte gebeurt. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, er zaten er velen geloofden in hem naar aanleiding van het voorgaande wat hij had gezegd. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, dan begint het meteen. Er wordt tegen deze mensen gezegd van de waarheid zal u vrijmaken. En meteen zetten ze de hak in het zand. Vrijmaken, dat hebben wij Joden, besneden Joden, mensen die onder de wet leven, die hebben dat toch helemaal niet nodig? En dat zeggen ze ook. En zij antwoorden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En je ziet ook, het woord vrijheid is ook belangrijk, vrij worden. Dat gaan we in dit gesprek van de Heer met de Farizeeën wel vaker zien. Dat ze zijn tegenstanders of zijn ondervragers eigenlijk hele tegenstrijdige dingen zeggen. Wij zijn nooit iemands slaaf geweest. Dat zeggen mensen uit het Joodse volk. Het volk is notabene begonnen in slavernij. Ja, in Egypte, daar is het voor het eerst een volk geweest. Slavernij onder de farao. En op het moment dat dit gesproken wordt, zijn ze slaaf van de Romeinen. Onderdanen van Romeinen. Er was helemaal geen vrijheid bij. Nou heeft de Heer het hier natuurlijk niet over deze vrijheid. Hij heeft het over een geestelijke vrijheid. En dat komt dan in de loop van het gesprek naar voren. Maar je ziet dat ze zich hier beroemen op het feit dat ze Abrahams kinderen zijn. Ja, wij zijn nageslacht van Abraham. Wij zijn besneden. We zijn onder de wet. Wij zijn vrij. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Nou, dan wijst de Heer hen erop dat zij ook onder de zonde zijn. Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Daarin zit het feit dat je niet vrij bent. Je bent een slaaf van de zonde. En feitelijk ziet de Heer hier in dat laatste stukje als de zonde, als gepersonificeerd. Ja, de zonde is een macht. Een macht die, als je daar een slaaf onder bent, dan kom je niet onderuit. Het is een meester, het is een koning die over je heerst, die je regeert. Dat is de zonde zoals de Heer het hier over heeft. En in die vorm spreekt ook Paulus dikwijls over de zonde. Ja, dan ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En er staat, de slaaf blijft niet tot in de eeuw. De zoon blijft tot in de eeuw, in dat huis. En nou noemt de Heer hier een thema, wat we ook nog zullen ondergaan. Dat is de slaaf en de zoon. Welk Bijbelgedeelte linken we aan de slaaf en de zoon? Niet helemaal precies, maar tenminste, bij mij ging er een linkje lopen naar... nee, die bedoel ik niet. Ook weer Galaten. Ja, het is misschien een beetje een moeilijke link, maar zo werkt mijn hoofd soms een beetje. Sorry. Maar en ik zit natuurlijk ook zo in dat thema dat ik die dingen bijna aan elkaar gelijk zie. Maar in Galaten 4, in die waar Paulus het heeft over Hagar. Ja? En Sarah. Ja, dan is Hagar is de slavin. En Ismaël is de zoon van de slavin. En Isaac is de zoon van de belofte. Dat is een belangrijk woord ook daar weer. En Sarah is dan de vrije. En dan heb je de vrijheid weer en de slavernij. En als je dan dat gedeelte leest, dan zegt de Heer ook, de slaaf of de vrije zal niet erven samen met de onvrije. En dat is dan Ismaël. Met andere woorden, als ik het even vertaal in de woorden van de Heer hier. Ismaël die zal niet tot in de eeuw blijven in het huis. Maar Isaac, de zoon van de belofte, die zal blijven in het huis. Dat eventjes die link weer naar Galaten. En als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet, zegt de Heer dan, ik weet wel dat u Abrahams nageslacht bent, of Abrahams zaad bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Nou, dat zijn natuurlijk best hele krachtige woorden van de Heer. Die zegt, jullie proberen mij te doden. Want dat wat ik zeg, dat landt niet in jullie harten. Dat heeft bij jullie geen plek. Maar hij zegt, ik spreek over wat ik bij mijn vader... Hij heeft ook daarvoor al gezegd dat hij gekomen is van hem die hem gezonden heeft. Vers 26 bijvoorbeeld. En dan zegt hij, u doet ook wat u bij uw vader gezien heeft. En daarin zit hem ook de slavernij. Nou, dan komt er een antwoord en ze antwoorden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zegt tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Ja, hoe kun je nou zeggen dat Abraham je vader is, terwijl je mij probeert te doden? Dat deed Abraham niet. Kun je heel flauw zeggen, ja, Christus was er toen ook nog niet. Nee, maar Abraham deed dat soort werken niet. Wat Abraham wel deed met de zoon, dat zien we aan het eind. Want daar gaat het natuurlijk helemaal naartoe. Er zit een enorme climax in deze redenvoering. Dus moet je even vasthouden dat van Abraham hier wordt gezegd dat wat hij niet deed, is wat zijn nageslacht, degene die beleiden zijn kinderen te zijn, wel deden. Namelijk proberen Christus het zwijgen op te leggen. Ja, u probeert mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader, En dan zeggen ze weer iets merkwaardigs, de tweede keer. Ze zegt, wij zijn niet geboren uit hoererij. We hebben één vader, namelijk God. Dus dan stappen ze van Abraham af en dan gaan ze naar God. Misschien werkt dat beter. Tenminste, ik denk dat zo in die hoofdjes ging. Ik weet niet, van ja, geen hoererij. We hebben maar één vader en dat is God. En opeens doet Abraham er kennelijk niet meer zo toe. Ik weet niet hoe dat zit. Maar in elk geval, volgende tegenstrijdigheidje die ze hier noemen. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Dat heeft de Heer dus net ook al gezegd, van het land niet in je hart. Daarom begrijpen jullie mij ook gewoon helemaal niet. En dan wijst de Heer onomwonden de slavernij aan, waaronder deze Joden verkeren. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid. Weer het kenwoord waarheid dus, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. En daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En de Joden antwoordden dan en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent, dus een vijand van Israël, en door een demon bezeten bent? En Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet, één is er die hij zoekt en die oordeelt. Voorwaar zeg ik u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien. En dan staat er weer, tot in de eeuw. Precies diezelfde woordjes als die in vers 35 met eeuwig zijn vertaald. Dus ook een kernwoord hier. De slaaf blijft niet tot in de eeuw, maar de zoon blijft wel tot in de eeuw. En ook hier, hij zal de dood niet zien tot in de eeuw. Het heeft hier dus te maken met eeuwig leven. Met dat leven uit de geest, uit die Christusgeest. Opstandingsleven. En de Joden dan zeiden tegen hem, nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in de eeuw. Ja, je snapt de redenering. Eigenlijk betichten ze de Heer er nou van dat hij meer is dan Abraham en de profeten. En dat die dingen zegt die niet kloppen. Ja, Abraham is gestorven, de profeten zijn gestorven. Ja, hoe zegt hij dan van degene die mijn woord hoort, zal blijven tot in de eeuw? Het is wel een moeilijk zinnetje hoor. En waar ik nu niet al te diep op inga. Maar in elk geval zeggen zij, vers 53, u bent toch niet meer dan onze vader Abraham? Nu is opeens Abraham weer een vader. Die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? En dat is de grote vraag. Voor wie geeft u zichzelf uit? Bent u nou meer dan vader Abraham? Bent u ook meer dan de profeten? Ze zijn toch allemaal gestorven? En Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien. En hij heeft zich verblijd. Dat is eigenlijk het kernzinnetje in het hele gedeelte. Ja, dus die Joden die die zeggen van Abraham is onze vader. En de Heer antwoordt hierop. Abraham, uw vader, die heeft mijn dag gezien. Hij verheugde zich er sterk op. Hij verlangde er met een ongelooflijk verlangen naar om mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. En hij heeft zich verblijd. De dag van Jezus Christus. En daar is hij verheugd over geweest. Nou, dit was natuurlijk een moeilijke tekst voor de luisteraars. En de Joden dan zeiden tegen hem: u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Hier zit de volgende tegenstrijdigheid. Wat is hier mis met dit antwoord? Subtiel, maar het klopt niet. Wat is er nou mis met die vraag die ze hier stellen? Nou, die 50, die, ja, oké. Okay. Ja, maar u bent nog geen 50 jaar. Nou, dat klopt er wel. Waarschijnlijk zag de Heer er ook veel ouder uit door al dat lijden dat hij had dan dat hij was. Dus op zich, dat klopt wel. U bent nog geen 50 jaar. Maar wat zegt de Heer? De Heer zegt.
Andersom.
Ja, precies. Precies, hij zegt precies andersom. Abraham verheugde zich en sterk omdat hij mijn dag zou zien. Hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. Wat zeggen de Joden? Die zeggen van, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Dat klopt niet. Nogmaals, het klopt heel subtiel, het is heel subtiel, maar op die manier gaat die leugen ook te werk. De Heere zegt, Abraham heeft mijn dag gezien, hij heeft die gezien en is daar blij mee geweest. En dan zeggen de Joden van, je bent nog geen 50 en heb jij Abraham gezien? Dus ze draaien het om. En dat klopt niet. Zo mag je niet met de woorden omgaan. Zo mag je ook niet met elkaars woorden omgaan. Dan zit je iemand anders zijn woorden te verdraaien. En iets anders te... hem andere dingen in de woorden te leggen dan dat hij zegt. En dan zegt Jezus tegen hen, hij gaat er verder niet op in. Voorwaar, ik zeg u. Voor Abraham geboren was, ben ik. Eigenlijk staat het er veel, veel sterker. Hè? Dat hebben we waarschijnlijk wel eerder gehoord. Voor Abraham geboren was. En dan staan die woorden in het Grieks. Ego eimi. Ik ben. Dat is de godsnaam. Ja, uit Exodus 3 bijvoorbeeld. Ik ben die. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. En daar is het evangelie van Johannes staat daar tamelijk vol mee. Ja, de ik ben titels. En dat zegt hij ook hier. Eer Abraham geboren was, ik ben. En dat zei de Heer waarschijnlijk in het Aramees of in het Hebreeuws. Dus dan heeft het ook nog anders geklonken. Hij sprak daar die godsnaam uit. En dat triggerde de Joden. Ze namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich, ging de tempel uit en hij ging tussen en door. En zo ging hij weg. Dus de Heere, die gaat het gesprek verder niet uit. Het gesprek verder uit de weg. Ze wilden hem stenigen. Ja, waarom? Nou, ze hadden de hint heel erg goed begrepen. Hij maakte zich aan God gelijk. En daarom moest hij gestenigd worden. Hij was een lasteraar in de ogen van de Joden. Nou, waar zit hier nou de link naar de wet en de belofte? Ook hier zie je de belofte terug in het leven van Abraham. Abraham, die had iets gehoord van de Christus. Wat precies, dat weten we. Die kunnen we ook uit het leven van Abraham niet echt opmaken. Maar wat we wel van Abraham weten, is dat het een man was die geloofde dat God de doden levend maakt. En waarschijnlijk heeft hij ook in zijn eigen zaad, Isaac, in zijn eigen nageslacht, ja, een type gezien van de Messias. Of misschien heeft hij inderdaad door de woorden van God erover na te denken, heeft hij als het ware de verre toekomst voor zich gezien. Want het gaat hier natuurlijk over die verre toekomst. Het nageslacht van Abraham kreeg op een gegeven moment de wet. En dat nageslacht vormde een volk. Dat kon Abraham op dat moment nog helemaal niet zien. Er was nog geen volk Israël toen Abraham de dag van Christus zag. Wat Abraham dus ook niet kon zien en ook niet heeft geweten, dat dat volk een heel wetsbestel zou krijgen. Dat was ver na de tijd van Abraham. Abraham die kon zich niet verheugen in de wet. Bijvoorbeeld. Die dag van Christus, die ziet dus gewoon over al die tijden heen naar de dag van Christus. En dat is hetgeen wat Abraham blij maakte. Hij verlangde met een ontzettend groot verlangen naar die dag. Die toekomende aion. Ja, die woorden die we net hebben gelezen, tot in de aion. Het gaat over die toekomende aion, de dag van Christus. Die had Abraham gezien. Als het leven uit de doden er weer zal zijn. Als die nieuwe schepping gaat komen. En door het geloof, als dat werkt, dan hou je als het ware die hele verre toekomst naar het heden. En dan ga je een soort van verheugen, blij zijn, alsof die toekomst er al is. Dat deden de Joden niet. Die waren blij met het feit dat ze Abrahams kinderen waren. En dat ze onder de wet waren. En dat ze heel netjes een vroom leven leidden. Overeenkomstig de geboden en verboden. Zich dikwijls niet beseffend, met name de leiders van het volk niet, hoe ver ze bij de waarheid vandaan waren. Snap je? Dus dit gedeelte, Abraham, die ziet over de eeuwen heen, die ziet de dag van Christus. En die dag van Christus die komt nog verder voor in de Bijbel. Daar zullen we zo meteen nog kort naar kijken. En hij ziet dus ook over al die dingen heen die daartussen zijn geweest. Wat staat hier ook? Dat hadden die Joden goed begrepen. Voor Abraham geboren was, ik ben. Degene die dat leven heeft gebracht, die nieuwe schepping, dat is ik ben zelf. Ik ben is mens geworden, hij is vlees geworden, ook mens geworden, maar hij is vlees geworden, zo staat het in Johannes 1. En als mens, vlees geworden onder de wet, heeft hij die wet volbracht tot aan de dood van het kruis. En hij is opgestaan uit de doden en heeft als het ware die dag laten beginnen waar Abraham zo ongelooflijk blij van is geweest. Opstanding uit de doden. Ja, dat is de belofte. Aan Abraham was de belofte gedaan. Ja, die belofte die gold hem en zijn nageslacht. En dat is dus een belofte die niks te maken heeft met alles wat ertussen Abraham en de opstanding van Christus in heeft gezeten. Helemaal niks. Dat begint gelijk met die nieuwe dag, met dat nieuwe leven. De hoop op een Messias die komen zou en de macht van de dood teniet zou doen. Nou, waar zien we die de dag van Christus nog meer? Is iemand enig idee? Niet zoiets waar je heel vaak over hoort, maar het is twee keer aan het begin van een brief van Paulus. Bijvoorbeeld de eerste brief aan de Korintiërs. En daarin dan zien we ook weer dat die dag van Christus, dat een dag is die ook voor ons nog in de toekomst ligt. En waar we met blijdschap en verheuging naar uit mogen kijken. 1 Korinthe 1. Begint Paulus heel liefdevol in een brief die vol staat met allerlei scherpe vermaningen. Maar hij zegt, ik dank mijn God, vers 4, ik dank mijn God
Altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het aan u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Ja, dus ook die Corinthiërs, die worden gemaand om uit te zien naar de openbaring van Jezus Christus en de dag van onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat het dezelfde dag is als de dag waar Abraham naar uitkeek. Mijn dag. In Filippenzen, ook aan het begin van de brief. Ik lees weer vanaf vers 3. Filippenzen 1. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed voor mij, voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, dat voltooien, dat volmaken, dat is ook weer in de opstanding. En als je nog iets verder leest. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenis als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En nogmaals, ik denk dat dat de dag is waarvan de Heer Jezus zegt, dat is mijn dag. Mijn dag die aanbreekt als het begin van de nieuwe schepping er zal zijn. Ik had ook beloofd om nog eventjes terug te gaan naar Romeinen 4. Toch maar weer. Om iets toe te lichten van wat er nou gebeurde in dat tweegesprek tussen de Heer Jezus en de Farizeeën. Romeinen 4 nog een keertje. Ook daar vinden we de wet en de belofte terug. Ik zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders in een zo belangrijke brief, in een zo belangrijk thema. Romeinen 4 begint, zoals jullie weten. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft. Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en is hem tot gerechtigheid gerekend. En dat is Genesis 15 vers 6. Dat is een belangrijke gedeelte. God, Abraham geloofde in God dat terwijl die dood was, terwijl zijn vrouw dood was, dat God hem een groot nageslacht zou geven. Ja, hij keek naar die sterrenhemel en toen zei de Heer, zo zal jouw zaad zijn. En toen geloofde hij in die God die doden levend maakt. En dat was zijn rechtvaardigmaking. Was dat uit de werken van de wet? Nee, dat was dus niet uit de werken van de wet. Dat kon ook helemaal niet, want er was nog helemaal geen wet. Ja, dus dat is de rechtvaardiging van Abraham. God die doden levend maakt. En dat gaat als een rode draad door dit hoofdstuk heen en eigenlijk door de hele schrift heen. Want die God is de God die wij kennen, dat is de God in Jezus Christus. Die is opgestaan uit de doden. Nou, en dat thema over wet en belofte, rechtvaardiging door de wet of de genade, dat komt dus ook in dit hoofdstuk iedere keer terug. En dan, we slaan even een stukje over. Er staat, wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Dat staat in vers 9. Hoe is het hem dan toegerekend? Nou, die vraag die hebben we behandeld en die kun je nu direct het antwoord op. Was hij besneden of was hij niet besneden toen het hem toegerekend werd? Echt een belangrijke vraag. Abraham was, precies, hij was onbesneden toen hem het geloof werd toegerekend. En die besnijdenis was niets meer dan een teken en een zegel van zijn rechtvaardigmaking. Maar die had met de rechtvaardigmaking zelf niks van doen. Abraham was net als jullie en ik een heiden. Hij was niet uit het volk Israël. Er bestond geen volk Israël. Hij kwam gewoon uit de volkeren, de heidenen zoals die er toen waren. En dat is een belangrijk gegeven, want dat gegeven gebruikt Paulus om zijn evangelie voor de heidenen op te baseren. Dan gaan we verder. Ja, dus Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel ze onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Ja, dus hij wordt op die manier een vader van besnedenen en onbesneden. Hadden die fariseeën dan toch gelijk? Abraham is onze vader, want dat zegt Paulus hier. In zekere zin. Maar er moet nog een voorwaarde bij. En dat was het punt wat de Heer Jezus hen op aanklaagde. En waar hij hen op aanklaagt, dat was het volgende zinnetje. Voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, dus besnijdenis in zichzelf was niet genoeg, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Natuurlijk moest Israël onder de wet de wetsbepalingen nauwgezet in acht nemen. Daarom hadden ze de wet gekregen. Maar ze moesten dat niet doen als een of andere blinde traditie. Ze moesten dat doen in het geloof wat Abraham had toen hij nog onbesneden was en toen er nog helemaal geen wet was. Ze moesten wandelen in de voetstappen van Abraham. En Abraham wandelde in het geloof en niet in de wet. Hij wandelde in het geloof van Christus. Dat is het geloof waar het over gaat. Hij zag de dag van de Heer Jezus Christus. Hij zag zijn dag. En daarin verheugde hij zich en was hij verblijd. Dus die Joden, hoewel ze die wet moesten houden, als een getuigenis van Christus feitelijk, moesten ze tegelijkertijd over de eeuwen heen kijken en zich net zo verheugen en verblijden in de komst van de Messias, als dat Abraham dat deed. En zoals we in Johannes 8 hebben gelezen. Dat is wandelen in de voetstappen van het geloof van Abraham. Of wandelen in de voetstappen van Abraham. En dat is wat die Joden met wie de Heer sprak niet deden. De Heer, de kenner van de harten, die waren helemaal niet blij dat ze hem zagen. Sterker nog, ze wilden hem doden. Er was geen verheuging in het feit dat ze Christus zagen. Laat staan dat ze verheuging zouden hebben in die dag die nog komen zou. Daar was geen blijdschap in de Heer. Er was blijdschap in eigen werken, in eigen besnijdenis, in alles wat ze zelf deden. En de macht die ze zelf in handen hadden. Maar feitelijk, naar de mens gesproken, had de Heer tegen deze mensen geen schijn van kans om ook maar enige vreugde te wekken. Die wet en die belofte, die komen dus in vers 13. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. Nee, natuurlijk niet. Want die wet was er nog niet toen Abraham geloofde. Maar door de gerechtigheid van het geloof. Ja, en dat geloof, dat heeft Paulus in Romeinen 3, vers 21, gedefinieerd als het geloof van Christus. Dat is de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. En dat is wel een hele belangrijke. Ja, dus als de gerechtigheid uit de wet is, als je erfgenaam wordt uit de wet, dan is dat geloof van Christus teniet gedaan en is de belofte teniet gedaan. Ja, dan ligt Paulus dat toe met de wet brengt in mijn storen teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof van Christus, opdat het zou zijn naar genade met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. En nu herhaalt hij wat hij net heeft gezegd, met iets andere woorden, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Dus de wet alleen is niet voldoende. Het is ook uit dat geloof. Uit het geloof die een vader is van ons allen. En het vervolg laat ons zien dat dat geloof, dat het is, of de trouw van God, de trouw van Christus, dat is een totale wetsvervulling. En als beloning een opstanding uit de doden. God heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. En dat is zijn trouw. Dat is zijn geloof. En dan dat staat na de wet. Ja, dus je hebt eerst dat hele stelsel van de wet. Maar dat getuigt van die dag van Christus. En de trouw van Christus. En die komt daarna. En dat is het geloof. De trouw van Christus Jezus. En daaruit geloven wij. En ik hoop, jullie met mij, daarin verheugen we ons met een onuitsprekelijke vreugde. Het is ons uit genade gegeven. God geeft ons van die geest in Jezus Christus, die levendmakende geest. En we zullen leven met hem, in hem, door hem, tot hem. En door ons eigen geloof hoop ik dat je iets van die heerlijke toekomst naar het nu kunt halen. En dat je nu net zo blij kunt zijn als dat je straks bent als hij er werkelijk is. Dat is bijna ontroerend. Hè? Ik voel dat ik bijna de tranen in mijn ogen krijg. Maar die, met die vreugde die je nu kunt hebben, als die we straks zullen hebben, als alles werkelijkheid wordt. Want we hebben het hier niet over een sprookje, ik heb het al eerder gezegd, over een fabeltje. Maar het zijn dingen, we mogen er vast en zeker op vertrouwen dat dit gaat komen. God heeft dat beloofd in zijn Zoon. Dat was de vreugde van Abraham. En dat was tegenover eigenlijk de vreugdeloosheid van de Joden. Die niks anders wilde dan vijandschap, leugen, bedrog en hem te doden.
Je zegt van in hem, door hem, tot hem, maar niet uit hem. Dat vind ik terecht dat u dat niet zegt. Dus in hem, door hem
en tot hem. Ja, ik zei het niet bewust.
Uit
maar
hem is
maar
uit de vader.
Ja, zeker.
Oké, ja.
Tot hier voor vanavond.
Ja,
natuurlijk. Ja, hij zag die Hebreeën 11. Ja, hij zag inderdaad dat hemelse Jeruzalem. Hij zag een heleboel van die toekomst die komen was. En op die manier leefde hij door het geloof, door de dingen die hij in die verre toekomst zag. Ja, zeker.